Wat ik veel hoor, is hoe trots vrouwen zijn op hun onafhankelijkheid en hun zelfstandigheid. Dat ze hun eigen broek kunnen ophouden en daar vaak behoorlijk succesvol in zijn. En terecht, het is nogal wat om dat hele eigen leven te kunnen dragen, inclusief het ouderschap, het werknemerschap of het werkgeverschap en het partnerschap. Maar ik ben me inmiddels ook wel iets gaan afvragen. Niet alleen naar mezelf, maar ook in het algemeen. Als je heel goed bent geworden in alles zelf doen, kun je er dan nog voor kiezen om het een keer niet te doen, om het te laten. Welkom bij Hechting bij Sterke Vrouwen, aflevering 16, met de titel Het moment voor je ja. Mijn naam is Barbara Veld en in het dagelijks leven werk ik als GZ-psycholoog, gezins- en relatietherapeut en lichaamsgericht psychotherapeut in opleiding. In mijn praktijk begeleid ik stellen, gezinnen en individuen op de momenten dat de liefde er wel is, maar de verbinding ergens is vastgelopen. In aflevering 3, die ging over concessies doen, heb ik het verschil uitgelegd tussen onafhankelijkheid en autonomie. Bij onafhankelijkheid gaat het over de vraag of je een ander nodig mag hebben. En autonomie gaat over de ruimte om daarin te kunnen kiezen. Kan ik iets zelf doen als dat bij me past? En mag ik ook iemand nodig hebben als ik het niet alleen wil of kan? Vandaag gaat het over een woord dat eigenlijk dicht bij onafhankelijkheid ligt. Zelfstandigheid. Over veel zelf kunnen en gewend zijn om het zelf te doen. En over mijn vraag van daarnet, als je daar dan zo goed in bent geworden, kun je er dan ook voor kiezen om het niet te doen. Over zelfstandigheid worden eigenlijk weinig vragen gesteld. Als je veel zelf kunt, wordt dat gezien als iets goed. Je redt je neemt je verantwoordelijkheid en als er iets geregeld moet worden, weten mensen je te vinden. En ook in de opvoeding van kinderen wordt veel nadruk gelegd op zelfstandigheid. Kinderen moeten zelfstandig worden. Ze moeten hun eigen vaardigheden kunnen ontwikkelen om zelfstandig te zijn. Zelfstandigheid zegt dus iets over wat je kunt. En autonomie zegt iets over de ruimte die je ervaart terwijl je het doet. Kan ik merken wat ik zelf wil? En kan dat ook iets anders zijn dan wat de ander van mij hoopt of nodig heeft? Van buitenaf is dat verschil eigenlijk best wel lastig te zien. Twee vrouwen kunnen precies hetzelfde doen. Ze zeggen allebei ja op een verzoek en ze regelen allebei wat er geregeld moet worden. Voor de een was het vanuit een keuze, terwijl de ander merkt dat ze misschien wel niet wilde, maar voelde daarbij zoveel onrust dat nee zeggen niet een mogelijkheid was. Ik spreek regelmatig vrouwen die heel zelfstandig zijn. Als ik vraag wat ze zelf willen, moeten ze daar best wel lang over nadenken. Ze zijn gewend eerst te kijken wat er nodig is. En hun eigen behoefte komt meestal pas later aan bod. En dat is niet aan de hand bij grote beslissingen, zoals een verhuizing of een andere baan. Dan nemen deze vrouwen de tijd om na te denken over wat ze willen. Het gaat veel meer over die kleine dagelijkse keuzes. Ze zegt dat ze meegaat, beantwoordt 's avonds nog een bericht en vult haar zaterdagagenda met afspraken. En pas later merkt ze dat ze eigenlijk iets anders had gewild. En vaak hoor ik dan eigenlijk een soort, nou laat ik zeggen, een bagatellisatie of een rationalisatie. Dat ze zeggen, maar het is toch weinig moeite, het kost maar een uurtje. Ik deed het toch al. En misschien is dat ook wel zo. Maar ik ben dan toch nog benieuwd of er ook een ander antwoord mogelijk was. Daarom wil ik vertragen bij het moment vlak voordat iemand ja zegt. En soms duurt dat moment minder dan een seconde. En toch kan er in die seconde echt iets op te merken zijn. Een adem die hoger gaat zitten, of zelfs een ingehouden adem. Schouders die zich aanspannen. En soms hoort iemand zichzelf al ja zeggen. De vraag wat ze zelf wilde, komt pas veel later. Ik wil je meenemen naar een vrouw bij wie dat moment in mijn kamer zichtbaar werd. Ze zit tegenover me. Een warme, zorgzame vrouw van middelbare leeftijd. Een moeder van twee volwassen kinderen die hun eigen gezin hebben. En haar ogen hebben een oprechte blik. Haar houding is betrokken. En haar energie is liefdevol. En ze zegt: Barbara, ik begrijp het gewoon niet. Ik heb alles gegeven. Ik was er altijd. Nooit was er iets te veel. En nu verwijten ze me dat het niet veilig genoeg was. Waar komt dat vandaan? Waarom heb ik daar nooit iets van gemerkt? En dit zijn hele begrijpelijke vragen die onderhuids iets veel groter raken. Deze vrouw wilde het namelijk anders doen dan haar eigen moeder. En dat deed ze in veel opzichten ook. Ze had geen harde hand. Ze had geen kille blik. Ze had geen afstandelijke houding. En ze gaf liefde en was emotioneel aanwezig. En toch voelen haar kinderen zich tekort gedaan. En als ze hierover vertelt, hoor ik het onbegrip, maar ook de onmacht en het ongeloof in haar stem. En tijdens een van de eerste sessies vraag ik haar om terug te gaan naar een heel dagelijks moment. Naar zo'n kleine vraag waarop ze ja zegt, zoals ze 1000 keer ja heeft gezegd. En ik vroeg haar te vertellen wat er in haar lijf gebeurde, dat moment tussen die vraag en haar antwoord. Ze was even stil. En daarna vertelde ze wat ze in die stilte in haar lichaam had gevoeld. Ze vertelde me dat haar spieren zich helemaal aanspanden. Ze zei: het was alsof mijn lichaam zich schrap zette. En ze vertelde me dat dat gevoel zo ongemakkelijk voelde, dat ze het nauwelijks kon verdragen. En later zei ze: eigenlijk is dit wat ik doe. Ik ken op zo'n moment eigenlijk maar één manier om er vanaf te komen. Over dat gevoel heen stappen en ja zeggen. Wat zij ontdekte was pijnlijk en verhelderend tegelijk. Ze zei ja, terwijl haar lichaam eigenlijk nee leek te zeggen. Ze stond klaar, maar met gespannenheid. Ze gaf zonder zichzelf erbij. En kinderen kunnen die spanning natuurlijk voelen. Ook wanneer je haar zorgvuldig en zelfs onbewust verbergt. Niet alleen voor je kinderen, maar ook voor jezelf. En het was een soort van onthutsend voor haar, want ze fluisterde in diezelfde sessie: zuiverheid en echtheid is zo belangrijk voor me. Maar hoe zuiver en echt ben ik geweest als ik mezelf zo vaak heb weggecijferd? En daar zit de kern van vandaag. Aan de buitenkant waren dit zelfstandige keuzes. Zij deed wat nodig was en niemand hoefde haar te dragen. Niemand hoefde voor haar te zorgen. Maar haar ja's waren geen vrije ja's. Ze kwamen voort uit angst om niet goed genoeg te zijn. En uit vrees dat ze bij een grens niet meer geliefd zou zijn. En de gesprekken die daarop volgden, was een centraal thema, een vraag die ze zichzelf had gesteld in een van de eerdere sessies. Wordt er nog van me gehouden als ik mezelf op de eerste plaats zet? En ik blijf even bij dat moment. Er was namelijk niemand die iets van haar eiste. En toch was er die eis. Ik gebruik daarvoor graag een beeld. Want stel je voor dat er iemand in jouw tuin binnenloopt om je heg te snoeien. En misschien moest die heg inderdaad gesnoeid worden. En wie zegt dat jij dat niet zelf had willen doen? Toch blijft er iets ongemakkelijks hangen. Ook als het werk keurig is gedaan en diegene het goed bedoelde. Het is jouw tuin en jij bepaalt waar de schaar in gaat. En wat ik in mijn kamer zie is een variant waarop geen buitenstaande meer nodig is. Zodra de heg zijn vertrouwde vorm verliest, loopt zij zelf de tuin in en pakt ze de schaar. En daar is een woord voor. Introjectie. Iets wat eerst van buiten kwam, is van binnen een regel geworden. En na verloop van tijd hoor je niet meer dat het ooit de verwachting van iemand anders was. Het klinkt inmiddels als iets van jouzelf. En zo'n regel hoeft echt niet te beginnen met iemand die letterlijk zegt wat je wel en niet mag doen. Een kind maakt ook wat bepaald gedrag teweeg brengt. Misschien wordt een ouder warmer wanneer het zich aanpast of behulpzaam is. Misschien ontstaat er juist afstand of teleurstelling wanneer het voor zichzelf kiest. Dat hoeft allemaal helemaal niet bewust te gebeuren. Het kind merkt wel het verschil. Ook al is het heel genuanceerd, heel subtiel. Want elk kind wil nu eenmaal nabijheid en goedkeuring van de ouder. En is daarop gespitst. Onderzoek naar voorwaardelijke waardering laat zien dat kinderen later innerlijke druk kunnen ervaren om het gedrag te blijven vertonen waarover ze waardering hebben gekregen. Je zou kunnen zeggen dat er een soort aangeleerde koppeling is. Dit gedrag levert nabijheid op. En ander gedrag kan die nabijheid in gevaar brengen. En dat is wat anders dan een verbod. Bij een verbod is het duidelijk dat iemand anders iets van je verlangt. Je kunt het ermee eens zijn of er tegen in verzet komen. Bij introjectie voelt de regel niet meer als een regel. Het voelt iets als jouzelf en daar heb je geen keuze over. Dat kind wordt volwassen en er is niemand meer die de vorm van de heg bewaakt. Dat hoeft ook niet, want zodra er een tak uitsteekt, ziet ze hem zelf en knipt ze hem weg. Bij deze vrouw werd dat zichtbaar in het moment voordat ze antwoord gaf. Zodra ze probeerde stil te staan bij wat ze zelf wilde, spande haar hele lijf zich aan. Het lichaam zette zich schrap. Het ongemak liep zo hoog op dat ze het nauwelijks kon verdragen. Ja zeggen was de manier geworden om daar snel vanaf te komen. Daarna hoefde ze er niet meer naartoe. Ze hoefde niet meer te voelen wat er gebeurde. En dan was er ook nog het schuldgevoel. Schuld voelen we meestal wanneer we denken dat we iemand iets hebben aangedaan. Bij haar kwam het al op bij de mogelijkheid om nee te zeggen. Er was nog helemaal geen boos. niemand had gezegd dat ze teleurgesteld waren. Toch voelde een eigen behoefte alsof ze iets, een ander iets ontnam. Misschien is het wel herkenbaar voor je. Je neemt een avond voor jezelf en je voelt je schuldig tegenover iemand die graag had gewild dat je kwam. Je antwoordt een keer niet meteen en krijgt het gevoel dat je iemand laat zitten. En dan hoeft er dus nog helemaal geen verwijt te zijn. Het schuldgevoel is er al. Je zou kunnen zeggen, het schuldgevoel houdt je op de plaats. Dat gevoel maakt het moeilijk om rustig te onderzoeken wat je zelf wil. Er staat meteen iets anders op het spel. Ben ik nog wel zorgzaam? Ben ik geen egoïst? Stel ik de ander niet teleur? En bij deze vrouw werkte ja zeggen dus sneller dan daarbij stil blijven staan. De spanning nam af. Alleen kwam ze zelf niet opnieuw toe aan de vraag wat haar eigen antwoord zou zijn geweest. Bij een andere vrouw zag ik hoeveel moeite het haar kostte om te blijven uitstralen dat het goed met haar ging. Ze kon binnen als iemand die precies weet hoe ze zich moet presenteren. De elegante jurk, de rechte rug. Een vrouw die aan de buitenkant laat zien dat ze een echte powerhouse is. Zo'n vrouw die waarschijnlijk dacht dat ze mij wel om de tuin kon leiden. Alleen wat zij niet weet, is dat ik zie dat er heel veel spanning in haar lichaam zit. De kaken zijn strak, de kin staat net iets te hoog, die wijst in de lucht. En op mijn vraag hoe ze erbij zit, werpt ze me een blik toe. De bekende als blikken konden doden, die snijdt wel. Goed, prima, ik heb het alleen druk. En zelfs in haar stem hoor ik de spanning en het verzet. Ik vraag haar om heel even te blijven bij wat er nu beweegt. En mijn stem blijft rustig en ik heb geen enkele intentie om haar ergens naartoe te duwen. Ze kijkt op met een felle blik, alsof ze me met die ene blik wil laten weten dat ik vooral niet te dichtbij moet komen. En ik ervaar die felheid dus niet als vijandigheid. Eerder als een poging om niet te hoeven voelen wat eronder zit. Het is haar bescherming. En dan valt er een stilte die bepaald niet leeg is. En wanneer ze merkt dat ik nergens aan trek of duw, zie ik haar lichaam een hele kleine millimeter bewegen. De kin zakt een fractie. En dan komt die zin, die er al als het ware een hele tijd heeft liggen broeden om gehoord te mogen worden. De zin klinkt zacht en zonder opsmuk. Het doet zo'n zeer. En met die woorden laat ik even iets toe wat ze normaal gesproken snel weer onder controle krijgt. Doorgaan, nadenken en oplossen. Alles wat ze zo goed kent. Stilstaan bij wat iets met haar doet is zoveel moeilijker. En haar zelfstandigheid speelt daarin natuurlijk een belangrijke rol. Ze heeft daar haar hele leven mee opgebouwd. Ze heeft de kinderen naar de puberteit gebracht, haar werk gedaan en moeilijke periodes doorstaan. En nu is de moeilijke periode haar scheiding, wat enorm veel oproept. En ze realiseert zich niet bewust dat de mensen niet wisten hoeveel ze daarin allemaal droeg. Die zelfstandigheid is dus niet zomaar een gewoonte waar ze van af moet. Die heeft haar zo lang op de been geholpen. Wanneer er weinig ruimte is om bij die ander terecht te kunnen, leer je nu eenmaal jezelf redden. Zeker als dat al jong begint. Het wordt iets waar je steeds opnieuw op terug kunt vallen. In de hechtingsliteratuur wordt dat compulsieve zelfredzaamheid genoemd. Ik vind het totaal geen mooi woord, maar het beschrijft wel iets belangrijks. Zelfredzaamheid is dan niet alleen iets wat iemand goed kan. Het is de manier geworden waarop diegene zichzelf staande houdt. En natuurlijk kiest een kind daar niet bewust voor. Het merkt dat wachten op hulp weinig oplevert en gaat het dan zelf doen. En dat kan een goede oplossing zijn voor de omstandigheden waarin het kind opgroeit. Alleen stopt die manier van functioneren niet vanzelf als de omstandigheden veranderen. De vrouw in mijn kamer had al lang mensen om zich heen bij wie ze terecht kon. Toch bleef haar eerste neiging om het zelf op te lossen. En die neiging ging zo snel dat ze vaak niet merkte dat er ook iets anders in haar gebeurde. Pas toen ze bleef zitten en bij de vraag hoe ze erbij zat, kwam die eenvoudige zin: het doet zeer. Een andere vrouw met wie ik werkte kreeg long COVID. En ze nam opnieuw contact met me op toen haar leven abrupt tot stilstand kwam. Ze vroeg me iets heel kwetsbaars. Ze vroeg me: Barbara, wil je een tijdje met mij meelopen? Ze was een ambitieuze GZ-psycholoog. Goed in haar werk. Scherp, analytisch en altijd in beweging. Ze had veel bereikt door te vertrouwen op haar denken, op haar wilskracht en op haar vermogen om er voor anderen te zijn. En ineens moest ze leven in een lichaam dat niet meer deed wat zij wilde. En dat had zoveel impact dat dat zelfs op mij een onwisbare indruk heeft gemaakt. Het raakte namelijk zoveel meer dan haar energie. Ze kon niet meer terugvallen op datgene wat haar zo lang sterk en succesvol had gemaakt. Alles in haar protesteerde, verzette zich tegen alle beperkingen die ze ervaarde, tegen het verlies en de rouw om haar oude leven en tegen een lichaam dat voortaan bepaalde wat er wel en niet mogelijk was. Het traject heeft bijna 2 jaar geduurd en elke dag opnieuw moest ze opnieuw afstemmen. Kan ik vandaag wel wandelen? Was deze afspraak of moet ik rusten? En dat kwam heel nauw. Dat waren niet zomaar praktische vragen die ze met haar scherpe verstand kon oplossen. Ze moest echt leren luisteren naar een lichaam dat ze lange tijd op afstand had gehouden, waar ze mee kon sporten, waar ze mee kon dansen, waar ze mee kon bewegen, maar waar ze niet mee voelde. En wat ze ook moest leren toelaten, is dat ze niet meer alleen kon. In onze laatste sessie zei ze iets dat me tranen in mijn ogen had gegeven. Ze zei: ik heb ervaren dat je met me meezwom. Als ik naar boven ging en het beter met me ging, maar ook als ik in het donkere, duistere zakte. En je hoeft het niet voor me op te lossen. Dat kon ik ook helemaal niet. Maar wat belangrijk was in die 2 jaar, is dat ze heeft ervaren dat ze er niet in haar eentje voor stond. Ze hoefde dit niet alleen maar in haar eentje door te maken. Het was wel haar proces, maar ik was er die met haar meezwom, zoals haar partner er ook was om met haar mee te zwemmen. En het einde van het traject zei ze dat ze gelukkig was. Long COVID was niet verdwenen en haar oude leven was niet teruggekomen. Maar ze had wel het leven dat er nu was, langzaam leren omarmen. Ze leefde veel meer van binnenuit, voelde veel beter waar haar grenzen lagen, waar haar mogelijkheden en onmogelijkheden lagen en kon anderen dichtbij laten komen. Je zou kunnen zeggen dat de verbinding die ze nu met anderen voelde, haar had teruggebracht naar een leven vanuit haar kern. Een leven in liefde. Liefde voor zichzelf en liefde voor anderen. Men hield van haar om wie ze was en niet wat ze deed of niet deed. Voor haar betekende autonomie niet dat ze haar oude zelfstandigheid terugkreeg. Autonomie was voor haar dat ze leerde luisteren naar wat haar lichaam aangaf en liet toe dat iemand naast haar bleef terwijl ze dat deed. Bij haar zorgde long COVID voor een breuk in de manier waarop ze altijd had geleefd. In alles wat ze heeft moeten doorstaan, kwam ze terug bij iets heel bazaals. Liefde voor zichzelf en liefde voor anderen. En ik wens niemand toe dat daar zo'n ingrijpende weg voor nodig is. Bij veel vrouwen blijft die manier van functioneren enorm lang intact. Die zelfstandigheid werkt. Ze houden veel overeind en hun omgeving raakt eraan gewend dat ze het wel redden. Daarvoor kan lang buiten beeld blijven wat deze manier van leven hun kost. Energie, levenslust, speelsheid, spontaniteit en ja, ook mildheid naar jezelf. Het is ver te zoeken. Wie alles zelf kan, wordt vaak steeds minder gevraagd. En dat is geen onwil van de mensen om haar heen. Zij zien iemand die zich redt en richten dan hun aandacht op de plek waar het minder goed gaat. En zo kan ze terechtkomen in een leven waarin ze overal onmisbaar is en nergens gemist wordt op de manier die zij nodig heeft. En dan gebeurt er iets wat ik vaak zie. In de ontwikkelingsfase waarin deze vrouwen vaak zitten, de sterke vrouwen, worden ze eigenlijk steeds vrijer. De kinderen worden groter, hebben een eigen leven, gaan misschien wel het huis uit. Het werk staat, is geregeld, ze zijn daarin succesvol. Dus eigenlijk komt er wat ruimte. Alleen kan vrijheid die je nooit hebt gebruikt, kan dat voelen als wildgroei. Denk maar aan die haag. Zodra er iets van haarzelf opkomt, knipt ze terug naar de vorm die ze kent. En ze ploeteren door. Er speelt nog iets mee wat zelden hardop wordt gezegd. Zolang zij de enige is die draagt, blijft het beeld dat zij van zichzelf heeft ongetoetst. Het idee dat er toch niemand komt, wordt dan niet weersproken door de werkelijkheid, want zij zorgt ervoor dat het niet aan de orde komt. En zo kan de oplossing van vroeger het verhaal van nu worden en blijven. Met haar behoefte gebeurt vaak het tegenovergestelde van wat ze hoopt. Als je je eigen behoefte te vaak onderdrukt, wordt die niet minder belangrijk. Sterker nog, ze worden luider, ik heb dat eerder ook wel verteld. Ze gaan op andere deuren kloppen. Vermoeidheid, burn-out, afstand, niet meer echt aanwezig zijn in relaties. Een beetje kil, somberheid. En ze komen ook nog eens naar buiten op de momenten die het slechts uitkomen. En daar schrikt zij zelf meestal het meest van. Daarom blijf ik herhalen dat dit een hechtingsthema is en geen kwestie van beter je grenzen bewaken. Grenzen stellen veronderstelt dat je weet wat je wilt, maar dat je het alleen nog maar hoeft te zeggen. Mijn cliënten zijn slim, ze zijn mondig, Ze weten echt wel wat er voor nodig is om grenzen aan te geven. Maar wat als je lijf je terugfluit? Daar loopt het vast, want haar behoefte is uit beeld zodra anderen in de buurt zijn. Belangrijke anderen wel te verstaan. Autonomie kan betekenen dat je iets zelf doet, maar ze kan ook betekenen dat je iemand nodig hebt en dat durf te laten merken. De vraag is dan hoe deze vrouwen weer kunnen merken wat ze zelf willen. Als een vrouw daar geen antwoord op heeft, zoeken ze de oplossing al snel bij zichzelf. Ze moet beter leren voelen en duidelijk haar grenzen aangeven. En daarmee komt de hele klus opnieuw te liggen bij iemand die al zoveel op haar bordje heeft. In eerdere afleveringen heb ik vaak gesproken over hoe een kind de verbinding probeert te bewaren door goed op anderen te letten. Wat me hier bezighoudt, is wat er gebeurt als dat kind volwassen wordt en niemand haar nog tegenhoudt. Het kooitje waarin ze heeft leren leven staat er nog, maar het deurtje staat open. Ze zou naar buiten kunnen en toch voelt die stap niet vrij. Zodra ze iets anders overweegt, komt de onrust en het schuldgevoel op. Daarom blijft ze gemakkelijk binnen de grenzen die vroeger hielpen om de verbinding te bewaren. Ook al vraagt niemand dat nu nog van haar. Autonomie begint voor mij dus niet bij het openzetten van het deurtje. Het begint bij de mogelijkheid om naar buiten te stappen zonder dat het hele lichaam haar terugroept. En natuurlijk wat er om haar heen gebeurt, doet daarbij ook iets. Want als ze dan naar buiten stapt, kan de verbinding dan blijven bestaan? Kan die ander haar nee verdragen zonder afstand te nemen? In onderzoek onderstellen bleek dat verbondenheid vooral samenhing met constructief kunnen reageren op een partner wanneer mensen daarnaast autonomie ervoeren. Dichtbij iemand zijn was dus eigenlijk niet genoeg. Wat ze moesten ervaren is dat binnen die relatie ze ook zichzelf konden blijven. En nog een keer, autonomie betekent dus niet dat je niemand nodig hebt. Maar soms kies je ervoor om iets zelf te doen. En een andere keer zeg je, blijf even bij me, want dit lukt me niet alleen. En beide kunnen autonome keuzes zijn. Voor deze vrouwen ligt er iets bij henzelf en iets in hun relaties. Ze hebben tijd nodig om te kunnen merken wat er vlak voor een jaar gebeurt. De mensen om hen heen moeten kunnen verdragen dat het antwoord soms nee is, zonder afstandelijk te worden of hun waardering en nabijheid in te trekken. En ik voel de behoefte om nog één keer terug te komen naar de mevrouw uit het begin, met de volwassen kinderen, die zich hardop afvroeg of er nog van haar gehouden wordt als ze zichzelf op de eerste plaats zet. Op die vraag is in onze gesprekken geen antwoord gekomen. Wat er wel gebeurde was ongelooflijk belangrijk. Ze ging de vraag namelijk horen als een vraag. En niet als een feit. Want zolang die zin voor haar een feit was, viel er ook niets te kiezen. En nu had ze een keuze. Ik wil je deze week vragen om nog één keer te letten op het moment voordat je antwoord geeft. Niet bij een grote beslissing, want dat kunnen we wel. Gewoon wanneer iemand vraagt of je meegaat, iets kunt regelen of ergens bij kunt zijn. En misschien weet je meteen wat je wilt. Misschien merk je dat je lichaam zich aanspant of dat er onrust opkomt. Probeer alleen even te wachten voordat je antwoord geeft. Die ene seconde. Je hoeft daarna niet ineens nee te zeggen. En je hoeft het ook niet met de ander te bespreken. Het gaat erom dat je merkt wat er in jou gebeurt. En stel jezelf die ene vraag. Als ik niet bang hoefde te zijn dat mijn antwoord iets tussen ons zou veranderen, wat zou ik dan zeggen? Misschien blijft je antwoord ja. Misschien wordt het een nee. En misschien weet je het nog niet. Het is allemaal goed. Ik heb deze aflevering het moment voor je ja genoemd. Maar misschien is die titel eigenlijk wel veel te klein, realiseer ik me nu. Want als je leert herkennen wat er in dat moment gebeurt, ontstaat er ruimte om te kiezen. En dan gaat het uiteindelijk over veel meer dan ja of nee zeggen. Het gaat over de mogelijkheid om niet langer te hoeven kiezen tussen jezelf en de ander. Het gaat om de mogelijkheid om een ander nodig te mogen hebben zonder jezelf in de steek te laten. Dankjewel dat je luisterde.